Gemeente, de schriftlezing van morgen is Jozua hoofdstuk 10. We beginnen te lezen bij vers 16 en we lezen door tot en met 27. En deze versen vormen ook de tekst voor de prediking van morgen. Dat is Jozua 10, de versen 16 tot en met 27. En daar lezen wij het heilige woord van de Heere. Maar die vijf koningen waren gevloden en hadden zich verborgen in de spelonk bij Makeda. En Jozua werd geboodschapt, mits te zeggen, die vijf koningen zijn gevonden, verborgen in de spelonk bij Makeda. Zo zei Jozua, wentelt grote stenen voor de mond der spelonk en stelt mannen daarvoor om hen te bewaren. Maar staat gijlieden niet stil, jaagt uw vijanden achterna en slaat hen in de staart. Laat hen in hun steden niet komen, want de Heere uw God heeft hen in uw hand gegeven. En het geschiedde toen Jozua en de kinderen Israëls geëindigd hadden hen met een zeer grote slag te slaan, totdat zij vernield waren. En dat de overgeblevenen die van hen overgebleven waren, in de vaste steden gekomen waren. Zo keerde al het volk tot Jozua in het leger bij Makeda in vrede. Niemand had zijn tong tegen de kinderen Israëls geroerd. En daarna zeide Jozua, open de mond der spelonk en breng tot mij uit die vijf koningen uit die spelonk. Zij nu deden al zo en brachten tot hem uit die vijf koningen uit de spelonk. De koning van Jeruzalem, de koning van Hebron, de koning van Jarmut, de koning van Lachis, de koning van Eglon. En het geschiedde als zij die koningen uitgebracht hadden tot Jozua. Zo riep Jozua al de mannen Israëls. En hij zeide tot de oversten van het krijgsvolk die met hem getogen waren, treed toe. Zet uw voeten op de halzen deze koningen. En zij traden toe en zetten hun voeten op hun halzen. En toen zei Jozua tot hen, vrees niet en ontzet u niet. Zijt sterk en hebt goede moed. Want alzo zal de Heere al uw vijanden doen, tegen de welke gij lieden strijdt. En Jozua sloeg hen daarna en doodde hen, en hing hen aan vijf houten. En ze hingen aan de houten tot de avond. En het geschiedde ten tijde als de zon onderging, beval Jozua dat men hen van de houten afname. En ze wierpen hen in de spelonk, alwaar zij verborgen geweest waren. En ze legden grote stenen voor de mond der spelonk, die daar zijn tot op dezezelfde dag. Tot zover het woord van de Heere. Gemeente, vorige week hebben wij gezien hoe Jozua moest strijden tegen de legers van vijf koningen. En dat was geen kleinigheid. Dat waren gevaarlijke tegenstanders. En Jozua moest de strijd aanbinden. Hij had de Heere gevraagd om licht wat hij doen moest. En de Heere had hem geopenbaard dat hij de strijd moest aanbinden. En dat heeft hij gedaan. Hij mocht niet vrezen. Hij mocht niet aarzelen. Maar hij heeft meegemaakt hoe de Heere heeft meegestreden. Ze sloegen de vijandelijke soldaten op de vlucht. En dan gaat de Heere ook nog zware hagelstenen uit de hemel laten neervallen. En wanneer de dag ten einde dreigt te gaan, dan heeft Jozua, nadat hij de Heere aangeroepen heeft, zoveel genade en licht, dat hij weet dat hij de zon mag gebieden om stil te staan. En zo gebeurt het. En 12 uren worden aan die dag toegevoegd. En zo wordt er een verpletterende nederlaag gegeven aan die vijf koningen. Want God is de God die wonderen doet. En dat zal de Heere ook nog weer doen, wonderen. Ook bij zijn wederkomst. Maar nu gaan we verder en we zien nu hoe Jozua de vijf koningen verslaat. En zo willen we ook het gedeelte van vanmorgen samenvatten. De thema voor de preek, samenvatting van de preek is: Jozua verslaat de vijf koningen. En we zien dan drie gedachten. Ten eerste een heerlijke overwinning. En ten tweede een bemoediging voor Israël. En ten derde een profetie van Christus. Jozua verslaat de vijf koningen. En we zien dan ten eerste een heerlijke overwinning. En ten tweede een bemoediging voor Israël. En ten derde een profetie van Christus. Dus het verband is dat Jozua bezig is die vijf koningen en hun legers te achtervolgen. En die vijf koningen die worden bang. En die vijf koningen, wat doen ze? Ze proberen stilletjes te ontsnappen. Ze willen het leven ervan afbrengen. Deze vijf koningen die de oorzaak zijn van al de ellende die hun legers en hun mannen zijn aangedaan. Die de aanstichters waren van deze strijd. En we weten dat zij goddeloze koningen waren. Die veel onrecht gedaan hadden. En in grote zonden leefden. En dat de Heere al honderden jaren geduld had met deze Kanaanitische volkeren. En gewacht heeft totdat ze eindelijk toch zich zouden bekeren van hun goddeloosheid. En nu zal Jozua namens de Heere het oordeel over hen vellen. En deze vijf koningen, die goddeloze mannen waren, die nu proberen te ontsnappen, ze vinden een grot. En ze kruipen er stilletjes in. En ze hopen dat niemand het gezien heeft, want er zijn heel wat grotten daar in dat gedeelte van Canaan. En dan kunnen ze zich daar verbergen en geen mens zal hen vinden. En zo hopen ze dat ze het leven er nog van afbrengen. Maar jammer voor hen, ze worden gesignaleerd. En het wordt ook aan Jozua gerapporteerd. En Jozua weet dat hij geen tijd mag verspillen met deze koningen. Hij moet de achtervolging inzetten achter de legers. En zo beveelt hij dat er een berg stenen geplaatst worden voor de ingang van de grot. En zo wordt deze schuilplaats voor deze koningen nu een gevangenis. Een gevangenis. Alles wordt donker voor hen. Ze zien zware stenen gerold voor de opening van de grot. Ze zitten vast en dan zitten ze in het donker. Wat zullen ze gedacht hebben, jongens en meisjes? Zullen ze gedacht hebben, nou wordt deze grot een gevangenis en nou wordt het ons graf? Wat zullen ze een doodsangst gehad hebben en wat zullen ze een spijt gehad hebben? Maar ze zitten in de val. Ze kunnen niet meer uit. Maar inmiddels gaat Jozua zelf met zijn soldaten weer achter de vijanden aan. Hij moet druk blijven uitoefenen. Hij mag niet de druk laten vieren. De vijanden moeten voortdurend vluchten. Ze mogen geen tijd hebben om zich te hergroeperen of te ontsnappen naar hun versterkte steden. En zo wordt de druk opgevoerd. En als een bekwaam strateeg gebiedt Jozua de achtervolging verder in te zetten. En het gevolg is, er komt een zware slachting onder de Kanaanieten. Jozua sloeg hen, zegt vers 20, met een zeer zware slag, totdat ze vernield waren. En de enkele overgeblevenen van die vijandelijke legers weten dan nog ten laatste hun versterkte steden in het zuiden te bereiken. Maar ook daar zouden ze geen stand kunnen uitoefenen. Maar dat hopen we een volgende keer te bezien, wanneer Jozua deze steden ook zal veroveren. Maar zo is het nu al een heerlijke overwinning voor Jozua geworden. En dat leiden we af uit vers 20. We moeten de schrift voorzichtig lezen. En daar staat dat Israël een zeer grote slag had geslagen. Dus er was een grote overwinning voor Israël. Een zeer grote slag. Maar ook uit vers 21, dan lezen we, zo keerde al het volk tot Jozua in het leger bij Makeda in vrede. Dat is heel wat. Zo keerde al het volk tot Jozua in vrede. Niemand, dat is van de vijanden, niemand had zijn tong tegen de kinderen Israëls geroerd. Dat wil zoveel zeggen als niemand kon zelfs iets tegen de Israëlieten uitrichten. Ze konden zelfs niet staan en hun tong roeren, schelden tegen de Israëlieten. Nee, het was een volkomen overwinning. En daaruit leiden we ook af dat het leger van Israël geen verliezen leed. Dat de vijanden echt verlamd waren. Dat de Heer inderdaad een grote, zeer grote overwinning gegeven had. Ze konden zelfs hun tong niet verroeren tegen Israël. En daarmee blijkt dat Israël in feite geen gedoden had. Niemand was gedood. En we kunnen ook gerust aannemen dat niemand verwond was. Niemand had een ledemaat verloren. Niemand werd vermist. Het was een ontzaglijke, overweldigende overwinning. En dat kwam omdat de Heere voor Israël streed. Dat had de Heer ook beloofd, dat hij voor Israël zou strijden. Want die vijanden leken zo sterk. Ze leken onoverwinbaar. En die vijanden waren ook geoefende legers. De Israëlieten, ze vormden toch uiteindelijk een woestijnvolk. En zij waren niet geoefend in oorlog voeren. Maar toch heeft de Heer hen de overwinning gegeven. En zo mogen we hier ook zien een overwinning van, een beeld van de overwinning die Gods kerk ook zal behalen over al hun vijanden. Want zegt de apostel in Romeinen 8 ook niet dat Gods kinderen meer dan overwinnaar zijn? En wordt het bestaan van een kind van God hier op aarde ook niet aangeduid als een strijd? En wat lijken de vijanden toch ook voor u toch groot en sterk en vreselijk. We zien toch ook dat de goddeloosheid toeneemt in de wereld. En er zijn toch zware verleidingen. En de bestrijdingen en de aanvechtingen van de vorst der duisternis kunnen hevig zijn. En list en geweld kunnen ook Gods kinderen bedreigen. Waarom is het dat juist Gods kinderen zoveel vervolgd worden, zoveel gehaat worden en dat de geschiedenis door? En waarom zijn er nou zoveel? Er wordt geschat meer dan 100 miljoen. Al weet ik dat niet zeker, daar moet ik voorzichtig mee zijn. Maar er zijn inderdaad tientallen miljoenen zijn omgekomen in de 20ste eeuw, in kampen, in vreselijke vervolgingen, onder het communisme en het nazisme en op vele plaatsen. Waarom is het dat zij juist zo aangevallen worden door de vorst der duisternis? En waarom is het dat zij die in vrede met hun naasten willen leven en in liefde tot God willen leven, dat zij juist vervolgd en gehaat worden? Dat is omdat de vorst der duisternis hen haat. En hij sticht de mensen aan met drogredenen om christenen te haten. En zo kan een kind van God, ook al leeft hij in een land waar vrijheid heerst, kan hij toch ook zo duidelijk ervaren die driekoppige vijand die zich tegen hem verheft, de wereld en de duivel en ons eigen vlees, wat ook steeds weer de kop opsteekt tegen de Here. En vaak schijnt het alsof Gods kinderen meer onder liggen dan dat ze bovenaan zijn. Het lijkt zo vaak dat ze verliezen. Maar de Heere waakt over zijn volk. Hij, door de bestrijdingen heen worden ze ook meer op hem geworpen. En ook door nederlagen die geleden worden, beseffen ze ook hoe gering hun eigen kracht is. En ze worden geworpen op God. Ze hebben geen hoop in zichzelf, maar hun hoop komt al meer te liggen buiten hen in de Heere alleen. En zo is het, ook al gaan ze door vuren heen, of door rivieren heen, of door bestrijdingen heen. De Heere houdt hen vast en zegt in Jesaja dat de wateren hen niet zullen overstromen. En zegt hen dat de vlam hen niet zal verteren. En in de psalmen zingen we het ook, dat vele rampen zijn des vromen lot. Maar uit die alle redt hem God. En waarom zijn nou die rampen die er gebeuren kunnen en die bestrijdingen? Omdat wij in oorlogsgebied leven. Er is een oorlog aan de gang in onze maatschappij, in onze wereld. En dat is een oorlog tussen de vorst der duisternis en de Heere Jezus Christus. Heb je het al door? En aan welke kant sta jij nu? Doe je mee met de verleidingen van de wereld, dan volg je de vorst der duisternis. Of heb je geleerd dat je de meerderheid in het kwaad niet mag volgen? En dat je de Heere Jezus hebt aan te hangen. En dat Hij in je leeft. En dat Hij je bezielt en kracht geeft om te staan in deze strijd. Waarin je, of je het wil of niet, je zit erin. Maar in dit alles zegt de Heere dat zijn kinderen, ook al worden ze nog zo bestreden en benauwd, zij zijn meer dan overwinnaars. Er zal niemand gemist worden. Er zal niemand verwond worden. Niemand zal een ledemaat missen. Maar daar in de hemel waar ze allen zullen zijn en uit grote verdrukking daar gekomen zijn, daar staan ze in Openbaringen 7 met de palmtakken in hun hand, een teken van de overwinning. En dat ze zullen geen enkel verlies lijden. Want Gods kinderen die nu nog benauwd zijn en aangevochten kunnen zijn, zij zullen volkomen overwinnen. En dat komt door de Heere Jezus, die hen ondersteunt en hen draagt door het lijden, door de moeite heen, dat verdrukking of zelfs de dood hen niet kan scheiden van de liefde van Christus. Kent u deze strijd? Ervaart u die ook? Vindt u het ook soms vermoeiend? Bent u ook soms bevreesd dat u nog zult struikelen en vallen? En denkt u ook dat het eigenlijk onmogelijk is? Dat het eigenlijk een verloren zaak is? Nou, denk dat maar niet. Want dat is de vijandelijke propaganda. En dat is leugen en bedrog. Want Gods woord zegt ons, meer dan overwinnaars, door hem. Daar ligt het aan. Door de band met Christus. Het geïncorporeerd zijn in Christus. Een levende band van geloof wat niet uitgeblust kan worden. Wat wel aangevochten zal worden en bestreden zal worden. Maar wat nooit weggenomen kan worden. Die band met Christus. Daarom hebt goede moed. Ook al hebt u het misschien niet altijd gemakkelijk. Het was voor de Israëlieten ook niet altijd gemakkelijk. Ze hadden ook de hele nacht doorgereisd, weet u nog? En toen kwamen ze 's morgens vroeg bij verrassing aan en moesten ze gelijk de aanval inzetten. En er werd nog eens 12 uren aan gekoppeld en ze moesten doorgaan en daarna nog verder gaan. Het was voor hen ook niet gemakkelijk. De Heere heeft ook niet gemakkelijkheid beloofd. In de wereld zult gij verdrukking hebben. Maar hebt goede moed. Ik heb de wereld overwonnen. En daarmee bedoelt de Heere, u deelt in die overwinning. En de Heere geeft toch kracht naar kruis. En de Heere is toch een zon en schild. En de Heere weet toch zo te bemoedigen. En zijn rust en zijn liefde is toch het rijkste wat er is hier op aarde. De gemeenschap met de Heere Jezus, zijn nabijheid te ervaren en te kennen. Zijn liefde is toch het rijkste en het heerlijkste wat er is. Ach, laten we dan maar niet klagen, maar dragen en veel vragen om kracht. Want hij zal u die strijd en u die opziet naar hem, hij zal u niet begeven. Hij zal u dragen al de dagen. En hij geeft u die op hem hoop, die op hem wacht. Hij zal u straks een volkomen overwinning geven. Niemand zal er ontbreken. Een heerlijke overwinning, maar is ook een bemoediging voor Israël. Want de Israëlieten komen terug van hun slachting onder de vijanden. En ze komen terug bij Makeda. Daar mogen ze wat rust nemen. Ze kwamen terug, zegt vers 21, in vrede. En dan gebiedt Jozua in vers 22, open de mond der spelonk en breng tot mij uit die 5 koningen uit die spelonk. En vers 23, zijn u deden al zo en brachten tot hem uit die 5 koningen uit de spelonk. En dan wordt er nog eens onderstreept wie die 5 koningen ook al waren. Dat waren koningen van machtige steden. In die tijd, het zegt ons niet zoveel meer, maar de koning van Jeruzalem en de koning van Hebron en de koning van Jarmut en de koning van Lachis en de koning van Eglon, dat waren grote steden voor hun opvattingen. En toen had Jozua hen ook gelijk kunnen executeren. Laat die 5 koningen komen en ze worden gelijk gedood, maar dat doet hij niet. Daar staan die 5 koningen. Jozua doet iets anders. Hij wil hier lering uittrekken. Jozua is een man van geloof. En hij wil zijn soldaten en zijn kapiteins van zijn leger wil hij bemoedigen. Want het was niet gering wat ze net zojuist gedaan hebben. Dat ze die vijanden overwonnen hebben. En die manschappen moeten hiervan leren voor de toekomst. Ze moeten het goed beseffen wat er nu gebeurd is en het onthouden. Te vaak denken wij niet na over wat de Heere gedaan heeft in het leven. En te vaak denken wij niet genoeg na over een gedeelte uit de schrift wat we lezen. En zo hebben we er geen lering uit en zo vinden we er geen kracht in en zo vinden we er geen bemoediging in omdat we niet de moeite nemen om het goed te overdenken en te beseffen wat staat daar nou. En pas het toe in ons leven, wat betekent dat nou? Nou, er staan die 5 koningen. Nou, die hebben we overwonnen. Nou, dat was mooi. Ja, het ging goed eigenlijk. Het was een storm. En nee, besef wat er gebeurd is. En put daar nou moed en kracht uit voor de toekomst. Want God verandert niet. Ze moeten goed beseffen dat hier een wonder gebeurd is. En daar moed uit putten dat de Heer hen verder ook zal helpen. Wanneer ze weer voor verder, voor andere oorlogen staan. Waarbij ze denken, hoe moeten wij dit ooit doen? Ze moeten een winst hiermee doen. En daarom doet Jozua iets heel bijzonders. Dat leest u in vers 24 en 25. En het geschiedde, als zij die koningen uitgebracht hadden tot Jozua, zo riep Jozua al de mannen van Israël. En hij zei tot de oversten van het krijgsvolk die met hem getogen waren, treed toe. Zet uw voeten op de halzen van deze koningen. En zij traden toe en zetten hun voeten op hun halzen. En toen zei Jozua tot hen, vrees niet en ontzet u niet. Zijt sterk en hebt goede moed, want zo zal de Heere aan al uw vijanden doen, tegen de welke gij lieden strijdt. Dus er komen de aanvoerders van het leger naar voren. De koningen moeten neerliggen in het zand. En daar mogen de kapiteins hun laars zetten. Of hun sandaal zetten, wat het ook was. Op de voeten, op de nek van hun overwonnen vijanden. Die 5 koningen die eerst schrik ingeboezemd hadden. Ze liggen nu onder de voeten van de kapiteins. En wanneer ze zo hun voeten daarop hebben en al de manschappen toekijken, kijkt Jozua hen aan en zegt, vrees niet. En ontzet u niet, u mag niet meer vrezen, u mag niet bang zijn. Maar zoals het hier de Heer de overwinning gegeven heeft, zal hij het ook straks doen. En wanneer u straks voor naar een mens gesproken moeilijke omstandigheden staat, denk maar terug aan wat er hier nu gebeurt. Dat de Heere hun schild en hun hulp is. Dat de Heere hun zwaard is. Deuteronomium 33, vers 29. Had Mozes allemaal al geprofeteerd. Ge zijt een volk Israël door de Heere verlost. En ge zult op hun hoogten treden, Israël. En zo staan ze hier nu met hun voeten op de nek van hun overwonnen vijanden. Zo zal de Heer aan al uw vijanden doen. Dat is een bemoediging voor de toekomst. En ze mochten weten, ze mochten geloven, de God des hemels, die zal ons doen gelukken. Ze moeten sterk zijn. In de Heer en in de sterkte zijner macht. En wat er hier gebeurt is eigenlijk te vergelijken met een sacrament. Als nou een doopsbediening plaatsvindt of als er nou avondmaal gehouden wordt, dan zijn dat ook tekenen. En waar zijn dat nou tekenen van? Van het bloed van de Heer Jezus dat reinigt van alle zonden. Het is een teken van het nieuwe leven in de Heer Jezus Christus. Een teken van verbondenheid aan Hem. Een teken van uitzien naar zijn wederkomst. Doe dit totdat ik kom. Er komt een verwachting van de Heere. Een terugdenken aan zijn overwinning op Golgotha en op de paasmorgen. En daaruit is de bedoeling dat Gods kinderen moed mogen putten voor de toekomst. Het komt goed. En zo is het met deze mannen van Jozua ook. Ze zien de tekenen van de grote overwinning en het woord wordt erbij gevoegd. Zo zal de Heer ook doen straks. En zo mogen ze bemoedigd worden. Net als Abraham, die het ook naar buiten moest. Ook, dat zal die man ook geregeld gedaan hebben. Ging hij naar buiten in de nacht en keek hij naar al de sterren. Zo zal uw nageslacht zijn. En hij had geen kind. Het komt goed, Sarah. Het komt goed, zei Abraham. Maar ze zagen er nog niks van. Of zoals Noach die uit de ark kwam en dan zag hij die boog. Nee, de aarde zal nooit meer vergaan door het water. Een troost. En zo geeft de Heer ook bemoediging in het geestelijke leven. Hij spreekt door zijn woord en geest. U hebt ergens mee gezeten, hebt om gebeden en gestreden en de Heer gaf volkomen uitkomst. Gedenk dan ook de daden des Heren. En denk maar niet terug van, ach, dat was allemaal eigenlijk ook niet zo erg, die moeite. En het ging eigenlijk ook allemaal vanzelf wel. Kijk, daar zijn we dan ook nog weer toe geneigd. Maar gedenk, ik zal gedenken, hoe voor deze onze Heer heeft gunst bewezen. Om moed te putten voor de toekomst. En zo mogen deze oversten van het leger van Israël de tekenen zien dat God hen een volkomen overwinning zal geven. En dan mag Jozua hen vertroosten. En het is zo bijzonder dat Jozua hen vertroost met dezelfde woorden waar hij ook mee vertroost is geweest vroeger. Want wat zegt Jozua tegen hem, vrees niet en ontzet u niet, zijt sterk, hebt goede moed. Dat zegt Jozua tegen al zijn mannen. En dat heeft de Heere zelf tegen Jozua gezegd in Jozua 1 vers 9. Wees sterk en heb goede moed. En het staat ook nog in 1 vers 6. En Jozua werd daar ook toen door versterkt. En nu mag hij dat ook aan zijn mannen zeggen. De troost die hij zelf ontvangen had, mag hij ook aan zijn mannen doorgeven. En zo mag een kind van God ook versterkt worden in de Heere. En niet vrezen, maar wordt versterkt in de macht, in de genade, in de trouw, in de liefde, in het geduld. Van de Heere. Een bemoediging. Maar we gaan verder, want we zien hier ook een profetie van Christus. Jozua heeft zijn mannen bemoedigd. Maar nu moet wel het oordeel geveld worden over deze vijf koningen. Ze hebben in boosheid en goddeloosheid geleefd. Ze hebben grof onrecht gedaan. Zij behoren gestraft te worden. Zij waren ook de oorzaak van al het bloedvergieten onder het volk dat daar heeft plaatsgevonden. Zij hadden zich verbonden tegen de Heer en tegen zijn volk. En nu zullen ze gestraft worden. De maat van hun zonden is vol. En de straf komt onverbiddelijk. De afrekening komt. Net zoals de Heer ook straks weer zijn oordeel zal geven, want de Heere Jezus komt terug om te oordelen de levenden en de doden. De Heere Jezus heeft gezegd, het zal worden net als in de dagen van Noach, dat ze in goddeloosheid leven, of in de dagen van Sodom en Gomorra, zo zal het zijn. En dan opeens zal de Heere er zijn. En dan zal ook het oordeel komen. En dan is ook de maat van de zonde vol. En dan zal de Heere ook na groot geduld en nadat hij zijn vijanden eerst zo gezegend had heel hun leven door met eten en drinken en met gezondheid. Het kwam allemaal uit zijn hand. En zij hebben niets anders gedaan dan zich tegen hem verzetten. En hem uitlachen. En hem tegenwerken. En zijn wetten onder voeten getreden. En hem genegeerd. En gezegd tegen elkaar, hij bestaat niet eens. de schepper van hemel en aarde, dan zal God ook weer gericht oefenen. Eeuwige duisternis. Na lang geduld. Houden we rekening mee dat hij terugkomt om te oordelen de levenden en de doden. En dan moet ik en dan moet u rekenschap afleggen van uw leven. Nou, die koningen, die hadden zich verbonden tegen de God van Israël en tegen de Israëlieten. Wat zullen ze spijt gehad hebben? Wat zullen ze gezien hebben hoe dwaas het was om te denken dat ze strijden konden tegen de God van Israël? Wat zullen ze zelf verwijt gehad hebben? En wat zullen ze spijt gehad hebben van hun mislukt leven? Mislukt waren ze. En ze wisten ook in hun hart dat ze geen goddeloosheid mochten bedrijven. Dat weet de mens van nature. Zo is hij nog geschapen. De mens heeft een besef van goed en kwaad. En daarop worden ze ook geoordeeld. Ze weten het dat ze het niet mogen doen, maar toch doen ze het. En nu is het te laat. Nu is er geen ontkoming meer. Nu zijn ze eeuwig verloren. Nog even en dan gaan ze voor altijd de buitenste duisternis in. Het gevolg van een leven zonder God. Niet met God willen leven. Het gevolg daarvan is om eeuwig inderdaad zonder God te zijn. Ze zullen misschien gedacht hebben, hadden we maar nooit zo geleefd. Hadden we ons maar aan Jozua overgegeven, zoals de Gibeonieten. Maar nu is het eeuwig te laat. En zo zal het ook zijn. Hen die straks in de buitenste duisternis zullen ingaan. Wanneer ze ook voor de Heer Jezus staan. Wanneer de Heer Jezus scheiding zal aanbrengen tussen de schapen en de bokken. Wat zullen ze dan ook een schrik hebben. En een spijt en een wroeging. En dan weten ze ook dat de deuren van hun gevangenis ook nooit meer geopend zullen worden. Want de mens is geschapen voor een eeuwigheid. Het leven hier op aarde, jonge mensen, is heel kort. En de eeuwigheid is zo lang. Zullen we nu leren te leven voor de eeuwigheid? Opdat we niet ons leven verknoeien en dat we geen mislukkingen zijn. Omdat we zonder God leven. Wat zullen die mensen dan een schrik en een spijt hebben? En wat is het dan ook de taak ook van een christelijk getuigenis om mensen nu te wijzen op de Heere Jezus waar behoud is? In een persoonlijk getuigenis. Maar het gevolg zal dan zijn om door God veroordeeld te moeten worden. En wanneer u de Heere niet lief hebt en wanneer u voor uzelf leeft. En u niet bekeert voor hem. En u hem maar aan de rand van uw leven laat staan. En nadat uw godsdienst alleen maar wat uiterlijk vernis is. Weet dan als u zo doorleeft dat u straks vreselijke spijt krijgt. Wanneer u nu geen zondaar voor God wil worden. Wanneer u niet de Heer Jezus wilt omhelzen. Wanneer u niet leeft vanuit de liefde van Christus. Dan zult u straks vreselijk spijt krijgen. Maar nu bent u nog in de tijd der genade. En God roept het u toe. Dat er nog leven is in hem. En behoud is in hem. Och, geef uzelf gewonnen en zeg, Heere, bekeer me, red me. Ik wil niet leven zonder u. Nu is er nog genadetijd, maar die vijf koningen hadden geen genadetijd meer. Ze werden gedood. En hun dode lichamen werden omhoog gehesen aan een hout of aan een boom. En dan zie je die vijf palen waar dan die dode lichamen aan vastgemaakt zijn. En wanneer het avond begint te worden, dan zegt Jozua, haal die lichamen eraf. Want Deuteronomium 21, vers 22 zegt dat wanneer iemand aan het hout zal gehangen zijn, dan mag zijn dood lichaam niet aan het hout overnachten. Maar ge zult het zeker tenzelfde dagen begraven. En zo gebeurt het. Als een teken van de vloek van God werden ze vastgemaakt aan zo'n paal. Maar bij het einde van de dag worden ze in het graf geworpen. Ze worden in diezelfde grot geworpen. Die vijf koningen liggen erin. En een hoop stenen voor de ingang van de grot. En die zijn er, zegt de schrift, tot op de huidige dag toen dit geschreven werd. Zodat mensen mogen zien en beseffen wat er gebeurt wanneer we ons tegen God verzetten. Wanneer wij ons tegen de Heere verzetten, dan liggen wij ook onder de vloek. Dan zullen we ook getroffen worden. Hebben we dat al gezien? Hebben we ons daarom nu al gewend tot die ander die ook aan een hout vastgemaakt werd? De Heer Jezus, wat een liefde van Hem, dat Hij een gevloekte wilde worden. En daar aan het kruis was Hij de vervloekte, omdat u en ik van nature vervloekt zijn. Zie Hem dan de vloekdood ingaan. Zie Hem dan de plaats van de zondaar innemen. Mag u zo buigen voor Hem in diepe verwondering. U zo goed. U neemt mijn vloek. Ik begrijp het niet. En zo zien we ook Christus in deze geschiedenis. Christus in het oordeel, maar ook Christus die de overwinning behaalt. Want Jozua behaalt dan ook de overwinning. En wat er hier staat in dit gedeelte, Christus die het oordeel velt. En Christus die ook aan een hout gehangen werd als een vervloekte om voor ons het leven te bereiden. Maar we zien ook Christus die zijn overwinning behaalt. Want dan denken we terug aan die mannen die met hun voet op de nek van die vijanden zitten. En dat is nou ook een beeld van wat, hoe het zal gaan met de Heere Jezus. Dat is ook geprofeteerd van de Christus in Psalm 110 vers 1. Daar zegt de Heere tot de Heere Jezus, zit aan mijn rechterhand totdat ik uw vijanden gezet zal hebben tot een voetbank uw voeten. Al de vijanden die zich nu nog verheffen tegen de Heere en tegen zijn volk komen straks onder de voeten van Christus te liggen. 1 Korinthe 15, vers 25. Want hij moet als koning heersen totdat hij al de vijanden onder zijn voeten zal gelegd hebben. En we denken aan Colossenzen 2, vers 15. Dat de Heer Jezus de overheden en de machten, dat zijn allen die zich verzetten tegen hem, dat hij die in het openbaar tentoon zal stellen. Net als Jozua stelde die vijf koningen in het openbaar. En hij heeft over hetzelfde getriomfeerd. Want de Heere Jezus is overwinnaar. Een ieder die zich verheft tegen hem, komt in het stof te liggen. Onder hem. Alle vijanden. Alle tirannen, alle vervolgers, ook de antichrist, ook de valse profeet, ook de duivel, allen zullen onder zijn voeten liggen. Ook de vijf machtige koningen waar wij tegenaan kunnen kijken, laten we het zomaar noemen, zomaar een vergelijking trekken. De vijf koningen, de duivel, ons vlees, de wereld, de dood en de hel. Die liggen straks onder de voeten van de Heere Jezus. En daarom zegt de Heere Jezus tot zijn volk, wees sterk, heb goede moed. Ga niet op uw gevoel af, maar ga op het woord van God af. En dan eindigt Paulus zijn Romeinenbrief in Romeinen 16 vers 20. En de God des vredes zal de Satan haast, het duurt niet lang meer, onder uw voeten verpletteren. Onder uw voeten verpletteren. We zien hier het beeld van Psalm 2, wat we gezongen hebben. Waar de koningen der aarde zich verheffen tegen de Heere God, maar hij zal hen verpletteren. Wat een troost, wat een uitzicht. Daarom komt het goed, kind des Heeren, het komt goed. Wat een uitzicht, ook al lijkt de werkelijkheid zo anders te zijn. Want Hebreeën 2 vers 8 zegt ook, nu zien wij nog niet dat hem alle dingen onderworpen zijn. Er zijn zoveel vijanden en die lijken zo sterk en wij zijn zo zwak. En de goddelozen lijken alles voor het zeggen te hebben. En soms lijken Gods kinderen maar een speelbal te zijn in de handen van de vijanden. En nu gaat u door moeite heen, door aanvechting, door ziekten die er zijn en zonden waar u spijt van hebt en tekorten die er zijn. En de duivel kan aanvallen en de goddelozen lachen je uit. Wat doe je daar in de kerk? En de dood kan u in het aangezicht grijnzen en uw eigen vlees is zo zwak en u struikelt zo gauw in zonde. Dat zijn toch de bestrijdingen, maar dan zien we de borg op Golgotha. Het is volbracht. En op de derde dag Christus opgestaan. En hoor hem spreken in Matteüs 28 vers 18. Mij is gegeven alle macht in de hemel en op de aarde. En ziet, ik ben met u lieden al de dagen tot de volleinding der wereld. En daarom roemt Paulus in Romeinen 8, 35, wie zal ons scheiden van de liefde van Christus, verdrukking of benauwdheid of vervolging of honger, naaktheid of gevaar of zwaard. En al is het ook waar dat om uwentwil worden wij de ganse dag gedood. We zijn geacht als schapen ter slachting, maar in dit alles, terwijl ze gedood worden door de vijanden en de vijanden denken dat ze gewonnen hebben, beseffen ze de werkelijkheid helemaal niet. Want in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars door hem die ons lief gehad heeft. Want de zielen gaan naar de hemel nadat de Heer hen gedragen heeft ook door dat lijden en sterven heen. En hen voortdurend bemoedigd heeft en hen ingeblazen heeft. Ik ben met je, het komt goed. En zo hebben die martelaren erin gestaan. En hun zielen gingen naar de hemel en hun lichaam, oh die werden verbrand en de as uitgestrooid. Maar hij die in de hemel zit zegt, zie ik, maak alle dingen nieuw. En die lichamen komen weer tevoorschijn. Totaal vernieuwd, geen enkel gebrek. Er zijn geen slachtoffers in het leger van de Heere Jezus. Meer dan overwinnaars. En zo draagt de Heere zijn volk. Ook al zijn ze nu oud en zwak. De Heere draagt en tot de grijsheid toe blijf ik dezelfde. En hij weet nog beter dan wij hoe zwak we zijn. Hoe klein van krachten. En daarom bidt de Heer in de hemel voortdurend voor zijn volk. Ook voor u die in de strijd bent. Zie omhoog, hij bidt voor u. Hij ondersteunt u. Hij helpt u ook de moeite te doorstaan en verder te gaan, opziende naar hem, elke dag opnieuw. En nog even, en dan zijn al de vijanden overwonnen. Maar dan tenslotte nog even naar die vijanden kijken. Want daar moeten we ons niet te snel van afdoen. Want weet u, zoals wij geboren zijn, zijn wij ook vijanden van Christus. Daar is het ontzettende. Want ik ben van nature geneigd God en mijn naaste te haten. En wat er nou in ons leven gebeuren moet, wij moeten van vijand vriend worden. Er moet een verandering komen. Is dat al plaatsgevonden in uw leven? Hebt u het al ontdekt dat u van nature een vijand van Christus bent? Een vijand van uw eigen geluk? En daarom is er maar één weg. Capituleren. Capituleren. Uzelf gewonnen geven. Nu. Want de Heer heeft geen lust aan uw dood. Vijanden worden met God verzoend. God biedt ons zijn vrede aan. En daarom is het zo heerlijk onze eigenzinnigheid op te geven. Onze opstand op te geven. En dat we de wapens gaan inleveren. De dingen die we zo graag doen, waarvan we wel weten, dat is niet helemaal goed. Loslaten. Heere, neemt u wat u wil. Schenk mij wat ik moet ontvangen. Wilt u mijn God zijn? Ik wil niet mijn eigen schuilplaats zoeken ergens in een grot of ergens in een veilig plekje op deze wereld. Want dat wordt straks mijn eeuwige graf. En dan blijft er niets anders over dan eeuwige wroeging en spijt. Daarom zoek nu het leven in Christus. Beleid uw schuldige onmacht. En u zult behouden worden. En dan zult u eeuwig heersen met Christus als koningen. Amen.